Goedenavond. Ik ga u voorlezen uit het boek Ezra. We gaan vanavond nadenken over de hoofdstukken 4, 5 en 6. Tussen Kronieken en Nehemia vindt u het boek Ezra. Ezra 4 vanaf vers 1. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat zij die in ballingschap waren geweest een tempel voor de Heere, de God van Israël, bouwden, kwamen zij tot Zerubabel en de familiehoofden en zeiden tot hen: laat ons met u bouwen, want wij zoeken uw God even goed als gij. Hem toch brengen ook wij offers sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Asher, die ons hierheen heeft doen optrekken. Maar Zerubabel, Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tot hen: het gaat niet aan dat gij met ons een huis voor onze God bouwt, want wij alleen willen voor de Heere, de God van Israël, bouwen, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte hen af van het bouwen. Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om ten einde hun plan te verijdelen, zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering van Darius, de koning van Perzië. Dan uit hoofdstuk 4, vers 24, dus het laatste vers van ditzelfde hoofdstuk. Zo werd de arbeid aan het huis van God te Jeruzalem gestaakt en bleef stilliggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Maar de profeet Haggai en Zachariah, de zoon van Iddo, traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden als profeten op in de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, zich op en begonnen te bouwen aan het huis van God die in Jeruzalem woont. En de profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde. Dan uit hoofdstuk 6. Daar zegt Darius, want aan Darius is gevraagd: mag dat eigenlijk wel wat de Joden aan het doen zijn? Ze zijn een tempel aan het bouwen. Darius is de koning van Perzië. Juda behoort tot dat Perzische Rijk. Dus die Judeërs kunnen niets ondernemen waarvoor de koning van Perzië geen toestemming heeft gegeven. En de tegenstanders van de Judeërs, wat eigenlijk hetzelfde woord is als Joden, de tegenstanders van de Joden proberen dat werk stil te liggen. Maar koning Darius laat het nazoeken in de archieven en vindt dan dat koning Kores de volgende opdracht, het volgende bevel heeft uitgevaardigd. Hoofdstuk 6, vers 3. Oorkonde. In het eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores dit bevel: wat betreft het huis Gods te Jeruzalem, dat huis moet worden herbouwd tot een plaats waar men slachtoffers brengt, en zijn fundamenten moeten gelegd worden. Zijn hoogte moet 60 el bedragen, zijn breedte 60 el. Er zullen 3 lagen steenblokken zijn en 1 laag hout. De kosten moeten uit de koninklijke schatkist betaald worden. Ook zal men de gouden en zilveren voorwerpen van het huis Gods, welke Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem heeft gehaald en naar Babel gebracht, teruggeven, opdat het naar de tempel te Jeruzalem op zijn plaats komen, en hij zult het neerzetten in het huis Gods. En dan zegt de koning zelfs aan het einde, want dat antwoord van de koning gaat door tot en met vers 12. Dan staat in vers 12, nou vers 10 eerst: opdat zij de God des hemels welriekende offers kunnen brengen en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. En vers 12: de God nu die zijn naam daar heeft doen wonen, daar in Jeruzalem, stoten iedere koning en elk volk neer die als overtreders hun hand uitstrekken om dit huis Gods te Jeruzalem te verwoesten. Ik, Darius, heb bevel gegeven, het worden nauwkeurig uitgevoerd. En dat gebeurt dan allemaal en dan komt de tempel ook inderdaad gereed. En dan staat er in vers 16 van hoofdstuk 6. Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de levieten en de overigen die in de ballingschap geweest waren, de inwijding van dit huis Gods met vreugde. En offerden ter inwijding van dit huis Gods 100 stieren, 200 rammen en 400 lammeren. Verder 12 geitenbokken tot een zondoffer voor geheel Israël, naar het getal der stammen Israëls. Vers 19. En op de 14e van de eerste maand vierden zij die in de ballingschap geweest waren het Pascha. Want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als één man. Zij allen waren rein. Zo slachten zij het Pascha. Voor allen die in de ballingschap geweest waren. En voor hun broeders, de priesters en voor zichzelf. De Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, aten het. En tevens ieder die zich van de onreinheid van de heidenen des lands afgescheiden en zich bij hen gevoegd had om de Heere, de God van Israël, te zoeken. Ook vierden zij het feest der ongezuurde broden met vreugde gedurende 7 dagen, want de Heere had hen verblijd. Hij had het hart van de koning van Assur tot hen gewend om hen te steunen bij de arbeid aan het huis van God, de God van Israël. Tot zover uit het woord van God. Voor degenen die er de vorige keer niet waren en ook voor degenen die er wel waren en graag een opfrissertje van het geheugen willen, is het wel goed om nog eens even goed ons te realiseren over welk deel uit de geschiedenis van Israël wij het hier hebben. In het jaar 586 voor Christus heeft koning Nebukadnezar, de koning van Babel, Jeruzalem veroverd en verwoest, de tempel verwoest. En een groot deel van de bevolking van Judea weggevoerd in ballingschap naar Babel. Daar hebben ze zich vermenigvuldigd, ze hebben daar landerijen gekregen, ze hebben daar een welvarend bestaan kunnen opbouwen. Maar bij de getrouwen was er toch een groot verlangen terug naar het land der vader. Dat niet alleen, het land van God. Het land waar de stad was, waar de Heere zijn naam had doen wonen. In de tempel. Dat was de tempel van Salomo geweest. Die tempel die was verwoest. Elke Israëliet die het hart op de goede plaats had zitten, kon maar één ding wensen. En dat is terug te zijn in het land. En daar weer een eigen tempel te hebben. De stad weer te herbouwen. En het leven van vroeger te laten terugkeren, zo goed en zo kwaad als dat ging. Dat laatste mag er wel bij gezegd worden, want sinds die dagen van Nebukadnezar was het land Israël geen vrij land. Daar komen we zo wel op terug. De Babyloniërs, hun rijk werd verwoest, ingenomen, veroverd door de Perzen. Onder leiding van de machtige koning die in de Hebreeuwse Bijbel genoemd wordt Kores de Pers. Wij noemen hem in onze schoolboeken Cyrus. Dat komt van de Griekse naam Kyros. Ik meen dat in de NBV ook Cyrus staat. Koning Kores, noem ik hem toch maar zoals in de oudere vertalingen staat, gaf, en dat was een wonder, de Judeërs toestemming om terug te keren naar hun land. En de tempel weer te herbouwen. Dat was een wonder. Ze hadden er niet meer op gerekend. We hebben vorige keer gezien uit het boek Jesaja hoe ze zelfs ervan aan wanhoopten of de Heere zich nog wel om hen bekommerde. In 539 voor Christus gaat dat bevel uit. En onmiddellijk wordt daaraan gehoor gegeven door ruim 42.000 Judeërs. Dat was eigenlijk een klein aantal. Er woonden er zeker honderdduizenden in Babel. Later, onder Ezra, zijn er meer gekomen. Over Ezra horen wij in hoofdstuk 7. En nog weer later, onder Nehemia, nog weer anderen. Dus het is in golven gegaan. Maar het was toch maar een klein deel. En dat kun je ook wel begrijpen. De meeste Judeërs die hadden een goed bestaan opgebouwd. Een zeker bestaan. En ze zijn daar gebleven tot in lengte vandaag. Wat zeg ik? Ze zitten er tot de dag van vandaag. Het zijn er niet veel meer. Ik las net in de krant dat een rabbijn in Bagdad nu eigenlijk toch definitief besloten had terug te keren naar Israël. Maar Bagdad ligt in dat oude gebied van Babel. Hij is een nakomeling van deze Joden die al die eeuwen door daar in Babel gewoond hebben. Het is onvoorstelbaar, maar het is zo. En de Heer heeft ze daar machtig gezegend. Kijk maar naar het boek Esther. Hoe ze geweldige uitredding van de Heer hebben ontvangen. In Babel is de zogenaamde Babylonische Talmud verschenen. Het heiligste boek van de Joden na de Bijbel. Ook in Babel waren dus niet alleen maar wereldse mensen, maar ook heel godvruchtige mensen. Die daar ijverig de wet bestudeerd hebben. Maar één ding hadden ze niet. En dat was de tempel. En ze woonden ook niet in de stad van God, in het beloofde land. En deze 42.000 mensen hebben het verlangen van hun hart gevolgd en zijn teruggekeerd. Want ze wisten, waar we ook op aarde zijn, er is geen plek als die plek. Niet alleen maar het land van onze vader, het is niet een pure kwestie van traditie. Maar die plek waar God gewoond heeft. Die plek in de tempel van Jeruzalem, waar hij zijn naam heeft doen wonen, zoals het al in het boek Deuteronomium staat. Waar God aankondigt dat ze in het land van de belofte op zoek moesten gaan naar die plek waar God zijn naam zou doen wonen. En David is degene geweest die plek heeft gevonden in Jeruzalem. Het begon op de dorstvloer van Arauna, u kent het verhaal. Daar heeft hij een altaar opgericht. En later zal dat de plek zijn geworden waar het brandofferaltaar van de tempel is komen te staan. Er gaat geen plek boven die plek. Vandaar het verlangen van deze mensen om het huis Gods te bouwen. De grootste barrière leek de Perzische koning te zijn. Want van hem hadden ze toestemming nodig om het te doen. Maar we hebben gezien, het grote wonder, dat die koning zijn toestemming gaf in de eerste hoofdstukken. Dat hij zelfs daarbij de naam van de Heere God noemt. Hij heeft daarvoor alle middelen ter beschikking gesteld. We hebben dat nog weer eens van Darius gehoord, zijn opvolger, die dat weer eens heeft bekrachtigd, wat hij daar in de archieven van Kores had gevonden. We hebben gehoord over degenen die zijn teruggekeerd, en in hoofdstuk 3 hebben we gehoord hoe het altaar was opgericht. Men begon bij het juiste begin, want het allerbelangrijkste was dat de offerdienst weer hersteld zou worden. Want dat betekent dat er weer zondoffers gebracht konden worden voor de zonde van het volk. Dat zullen we straks nog zien. Maar ook het dagelijks brandoffer. Want we lezen al in Exodus 29, als het over de tabernakel gaat, dat God te midden van zijn volk woont op grond van dat morgenbrandoffer en dat avondbrandoffer. Dat betekent gewoon dat altijd op het altaar een dier lag te verbranden. Een brandoffer. 'S Morgens, tegen de tijd dat dat zo'n beetje opgebrand was, kwam het avondbrandoffer. Dus constant steeg er van dat altaar, ja, wij zouden zeggen een nare vleeslucht op. Schroeiend vlees, dat is bepaald geen lekkere geur. Maar in de Bijbel staat een welriekende geur voor de Heere God. Want het is een offer dat verwijst naar het offer van de Heer Jezus. En God zegt, op grond van dat offer zal ik bij jullie wonen. En dat wilden ze graag. Zelfs nu nog. We hebben dat vorige keer gezien. Verlangen de Joden, ook als ze al teruggekeerd zijn naar het land, ernaar dat ze het altaar zullen kunnen herstellen, de offerdienst zullen kunnen herstellen, de tempel weer zullen kunnen herbouwen. Ongelooflijk, hè? Sinds het jaar 70, toen ook deze tempel van Zerubabel verwoest werd door de Romeinen, hebben ze geen tempel gehad op de dag van vandaag. En nog steeds is er dat verlangen. Net zoals de Joden dat in Babel hadden. Dat verlangen om weer een tempel te hebben in Jeruzalem. Nog steeds bestaat het. In hoofdstuk 3 hebben we gelezen hoe het fundament is gebouwd. Hoe de ouden weenden en de jongeren juichten. De jongeren hadden die ouden nooit gezien, die oude tempel. Die waren blij dat er weer een tempel kwam. Maar die ouden vergeleken het met de tempel van vroeger. En die dachten, wat is het allemaal armetierig vergeleken bij wat het toen was. Maar ze moesten zich verblijden. God zou een nieuw begin maken bij zijn volk. De grootste tegenstander was niet de koning van Perzië. Die had vrijwillig zijn toestemming gegeven. Dat was een wonder. De werkelijke tegenstanders waren twee anderen. De ene tegenstander, dat waren de inwoners van het land. Je moet niet denken dat Israël helemaal leeg was. Dat ze toen ze daar terugkwamen, dat daar niemand woonde. Daar woonden wel degelijk mensen. Dat waren Joden die achtergebleven waren, armen. Dat waren er niet veel trouwens hoor. Een groot deel was naar Babel gegaan. Een ander deel was naar Egypte getrokken. Onder leiding van Jeremia. Kun je het boek Jeremia lezen. Hoofdstuk 44 en daaromtrent. En er waren ook wel wat achtergebleven. Maar er waren vooral ook veel mensen van de 10 stammen achtergebleven. Die zich vermengd hadden met mensen die door de koning van Assyrië destijds naar dit land waren gebracht. En zich daarmee vermengd hadden. We hebben dat ook gelezen in het begin van hoofdstuk 4. Dat waren dus geen zuivere Israëlieten. Samaritanen noemen wij ze. Deze mensen hoorden niet tot het volk van God. Dat was een grote tegenstander. Die andere tegenstander, die noem ik nog even niet. Daar komen we straks op. Toen ze terugkwamen hadden ze de toestemming van de koning van Perzië om de tempel te herbouwen. En toen kwamen ze eraan en toen kwam er een grote verzoeking. Die mensen die al in het land woonden, die boden hun hulp aan. En moeten zich dat eens goed proberen voor te stellen. Als je die verzen leest, dan krijg je toch een heel positieve indruk van hen. Ze willen werkelijk met hen helpen bouwen, zeggen ze in vers 2. Want wij zoeken God even, uw God even als gij. Wij brengen hem ook offers vanaf dat we hier zijn. En dan is het antwoord, en dat lijkt zo hard, in vers 3b. Het gaat niet aan dat gij met ons een huis voor onze God bouwt, want wij alleen willen voor de Heere, de God van Israël, bouwen. Zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Waarom zo hard? Wij zouden zeggen, dat was nou niet erg diplomatiek. Ze hadden beter die mensen tot vrienden kunnen maken. En met hen kunnen samenwerken. Dan had er toch iets moois uit kunnen voortkomen. En dat konden ze niet. Waarom niet? Deze mensen behoorden niet tot het volk van God. Dat zie je trouwens ook. Het was niet alleen maar uiterlijk dat ze niet van de goede club waren. Maar je ziet ook onmiddellijk dat als ze niet willen meewerken met die tegenstanders. Want het begint al meteen vers 1. Hè, de tegenstanders van Juda en Benjamin. Dat wordt al meteen vanaf het begin gezegd. Dan zie je dat als ze niet mogen meehelpen, dat ze onmiddellijk omdraaien als een blad aan de boom. En hun ware aard komt boven. Die Israëlieten hadden dat dus goed aangevoeld. Dit zijn geen echte medestanders. Dat is voor ons een heel belangrijke les. Ik heb de vorige keer gezegd, wij willen ook het huis van God bouwen. Het huis van God in het Nieuwe Testament, dat is de gemeente van de levende God. Zegt 1 Timotheüs 3 vers 15. En de gemeente wordt ook meermalen vergeleken met een tempel. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet je niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? U vindt het ook in 2 Korinthe 6 vers 16. En ook in Efeze 2 vers 20 tot 22. Drie belangrijke schriftplaatsen waar de gemeente van God vergeleken wordt met een tempel. Bouwen aan de tempel, dat is bouwen aan de gemeente van God op aarde. En dat doe je in de breedte door mensen tot geloof te leiden en toe te voegen aan de gemeente. En dat doe je in de diepte door mensen op te bouwen op hun allerheiligst geloof. Dat doen de herders en de leraars in de gemeente. En dat is bouwen aan Gods tempel vandaag de dag. En de grote verzoeking hierbij, die we hier vinden, is dat er mensen zijn die vroom over God praten. Maar in feite zijn het Assyriërs. Ze draaien er niet eens omheen. Ze zeggen dat ze hier door de koning van Assyrië naartoe gebracht zijn. Maar hun hart zit niet op de goede plaats. Dat is nog veel belangrijker. En Israël heeft dat begrepen. Er is vandaag een tendens bij allerlei meer moderne theologen om de kerk, het koninkrijk, God spreekt men dan meestal van, gelijk te stellen met de wereld. En er mag eigenlijk geen contrast zijn, geen tegenstelling tussen ons en de mensen om ons heen. Ik merk dat wel eens bij verschillende soorten van christenen van allerlei richting. Zoals ze vroeger bij de VPRO hadden, zo'n kinderliedje toen het nog een beetje christelijk was. Kinderen van één vader zijn wij allemaal. Eigenlijk de broederschap van de hele mensheid. We zijn allemaal kinderen van God. God houdt van ons allemaal. Dan gaat de kerk min of meer samenvallen met de wereld. De kerk is dan ook min of meer het koninkrijk Gods. En de hele wereld is toch het terrein van het koninkrijk, van de heerschappij, van Christus. De kerk is eigenlijk de wereld. En dat is totaal in strijd met het Nieuwe Testament. De kerk, oftewel de gemeente, dat is het woord uit onze vertalingen, De gemeente is het geheel van alle ware wedergeboren christenen. Er loopt een scheidslijn dwars door deze wereld. En dat is de scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen. Wedergeboren mensen en niet wedergeboren mensen. Het is niet altijd makkelijk om die scheidslijn te onderscheiden. Daar heb je geestelijk inzicht voor nodig. Daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig. En zelfs dan mag je haast wel zeggen dat verreweg de meeste gemeenten, zo niet bijna allemaal, neem dan maar ons eigen land, in Nederland, mengingen zijn. Dat er altijd mensen tussendoor lopen die daar eigenlijk niet bij horen. Maar we hebben het ons best gedaan. Ze zijn aan ons ontglipt. We hadden het niet door. Maar het principe verandert daar niet van. Een gemeente bestaat uit kinderen van God. Bestaat uit mensen die door de wedergeboorte deel hebben gekregen aan Christus. Je hoort bij het lichaam van Christus of je hoort er niet bij. En je hoort erbij door waarachtig geloof van je hart. Niet alleen maar door een orthodoxe geloofsbelijdenis, maar door het geloof van je hart. Dat is een scheidslijn. En dat is hier de verzoeking. Dat is hier de verzoeking. Wij kunnen niet aan Gods gemeente bouwen met hen die in feite, zoals het vers 1 het onmiddellijk aan het begin zegt, in feite tegenstanders zijn. Dat zijn niet de mensen in de wereld die met God of gebod niks te maken willen hebben, want die bieden ons niet aan om met ons te bouwen. Nee, het zijn die mensen die zoals deze het doen, zich mensen noemen van Gods volk. Die zich aandienen als christenen. Maar die op beslissende punten van het christelijk geloof afwijken. Die niet werkelijk geloven dat de Heer Jezus de eeuwige zoon van de Vader is. Die niet geloven in zijn lichamelijke opstanding. Niet geloven in de inspiratie van de schrift, het woord Gods en noem maar op. Dan moet u goed opletten. Wij mogen de grens van de gemeente dus niet te groot nemen. Zij die niet van Gods volk zijn, moeten er buiten gehouden worden. Ze horen bij ons als het gaat om de mensen die wij moeten liefhebben. Wij moeten allen liefhebben met wie wij in aanraking komen. Dat bedoel ik dus niet. We keren hen niet de rug toe. We hebben de boodschap van het evangelie voor hen. Maar als het gaat om het bouwen aan Gods gemeente, kunnen zij niet meedoen. Maar dat zijn niet de mensen die gevaarlijk zijn. Want die willen ook helemaal niet meewerken. Maar die mensen die zich als christenen voordoen. En de fundamenten van het christelijk geloof loochenen. Zij behoren niet bij het volk van God. Ook al praten ze net zo vroom als deze tegenstanders hier. Maar dan moeten we opletten, zei ik net al. En nu ga ik vertellen waarop we moeten opletten. Je mag de grens dus niet te ruim nemen. Maar je mag hem ook niet te smal nemen. Als je hem te smal neemt, ben je sectarisch. Een secte is een groep die een grens trekt smaller dan het lichaam van Christus. We zeggen, ja, we kunnen met die en die en die en die niet samen doen, want dat zijn wel ware kinderen van God, maar ze denken toch over allerlei andere dingen anders dan wij. Daar moet je ook erg mee oppassen. Dat zullen we later nog zien in hoofdstuk 6, als we het gaan hebben daar over de offers die gebracht zijn in die nieuwe tempel. We komen daarop terug. Deze mensen werden nu pas, nadat ze afgewezen waren, echte tegenstanders. En hoe deden ze dat? Ze hebben allerlei raadslieden omgekocht. Allerlei politici zouden wij vandaag zeggen. Om maar te zorgen dat van hogerhand de bouw van de tempel werd stilgelegd. Dat was een echte beproeving van het geloof. Je hebt dat altijd. Ik had het net over samenwerken met ongelovigen. In de tijd van de reformatie is dat een geweldig probleem geweest. De Calvinisten deden dat, maar de Lutheranen deden het nog veel sterker. Dat is hun heil zoeken bij de wereldse vorsten. Zich onder de bescherming van die vorsten stellen. Het gevolg daarvan is geweest dat veel meer mensen Lutheraan werden dan anders mogelijk zou zijn geweest naar de mens gesproken. Dat was maar een hele kleine kerk der reformatie geworden. Maar het nadere gevolg was dat er een splijtswam liep dwars door Duitsland heen. Je had Lutherse vorsten en katholieke vorsten. En dat heeft Duitsland in een afschuwelijke godsdienstoorlog gestort. De 30-jarige oorlog. Die eindigde tegelijk met de 80-jarige oorlog. En een afschuwelijke ravage in Duitsland heeft aangericht. En dat kwam doordat de reformatoren, de Lutherse leiders, zich stelden onder de bescherming van wereldlijke vorsten. Zij maakten van het geloof een politieke aangelegenheid. Zij namen bondgenoten in de arm die zij niet in de arm hadden moeten nemen. Ze hadden op God moeten vertrouwen. En ze hadden het geloof een geestelijke zaak moeten laten. waar je niet het zwaard bij mag gebruiken om dat geloof te verdedigen. Ik weet wel dat hier een heleboel haken en ogen aan zitten. Maar dit is de valkuil waarin ze terecht kwamen. Nou, in vers 6 tot 23 van dit hoofdstuk, dat moet u maar even van me aannemen, gaat het over een gebeurtenis uit veel latere tijd. Er wordt daar gesproken over koning Ahasveros en in vers 7 over koning Artaxasta. Het wordt hier ingelast om te laten zien dat in een veel later tijdstip diezelfde moeilijkheden zich nog steeds voordeden. Toen ging het al lang niet meer om de bouw van de tempel. Als u hier kijkt in vers 12b, dan wordt daar gezegd, ze zijn bezig die oproerige en slechte stad te herbouwen. Zij voltooien de bouw der muren en graven de fundamenten uit. Nou, dan zijn we al in de tijd bijna van de Nehemia aangekomen. Dus dit is een inlas die door de Heilige Geest wordt opgenomen om te kijken, zie je, en later problemen, elk ogenblik deed zich diezelfde moeilijkheid weer voor. De tegenstanders. Het koninkrijk van God, je kunt ook zeggen, de gemeente is wel niet hetzelfde, maar voor het gemak neem ik het even samen. Het koninkrijk God, de gemeente van God, kan zich in deze wereld alleen maar ontplooien onder tegenstand. Sterker nog, het ontplooit zich het beste onder tegenstand. De grootste geestelijke kracht heeft de gemeente vaak ontplooid juist door tegenstand. Als er geen tegenstand is, als het allemaal gatjes verloopt, sukkelt de gemeente vaak in. En dan valt ze in slaap, zoals je dat in de gelijkenis van de vijf wijzen, de vijf dwazen, maagden vindt. Dat is niet de sterkste kant van de kerk. Gaat het niet goed? De druk van de tegenstand houdt de kerk wakker. Het gaat de kerk nooit beter dan wanneer ze onder druk staat. Dat hoeft niet per se vervolging te zijn in de zin van gevangenschap en martelaarschap. Maar wel druk doordat de kerk aangevallen wordt. Dat kan ook door allerlei leerlingen zijn. Zoals we dat vandaag veel meer op dat terrein beleven. Allerlei leerlingen die het gezag van het woord van God ondermijnen. Dus ook hier vind je zo'n voorbeeld uit die tijden, waardoor door de intimidatie die van de machten uitgaat, het werk aan de tempel en later ook aan de stad stil komt te liggen. Nou, die tussenzin moeten we even vergeten, vers 6 tot 23 verder. Want in vers 24 zijn we weer waar het in vers 5 even ophield. Na koning Kores kregen we koning Darius, de eerste, een machtig vorst. En door die intimidatie van deze tegenstanders kregen ze het voor elkaar. De bouw aan het huis van God kwam stil te liggen. Als je nou dit verhaal leest, dan krijg je de indruk, ach, die arme Judeërs, die stonden onder zo'n machtige druk dat daardoor die bouw van het huis van God stagneerde. En dat zou een zeer eenzijdig verhaal zijn. En nu kom ik ertoe om u te vertellen wat de tweede tegenstander is. Die ene tegenstander, dat waren die Samaritanen. Die gemengde bevolking, een beetje ruimer begrip, die gemengde bevolking van heidenen en Judeërs en mensen van de 10 stammen, die daar in het land zich genesteld hadden. Dat was de tegenstander van buiten. Weet je wat de andere tegenstander was? Die zat hier van binnen. Op het moment dat u denkt dat onze tegenstanders buiten ons zijn, dat het deze boze wereld is, en u richt al uw aandacht daarop, dan vergeet u één geweldige belangrijke tegenstander. En dat is die in ons eigen hart zit. De duivel heeft vaak zoveel succes op ons, omdat hij een bondgenoot vindt binnen ons eigen hart. Als je verhalen leest van vroegere belegeringen van steden, dan zie je dat steden vaak veroverd werden doordat er binnen die steden aanhangers waren van de belegeraar. Die bijvoorbeeld 's nachts stiekem een poortje opendeed en dan kon die belegeraar binnenkomen. Zo heeft de duivel ook een bondgenoot die in ons eigen hart zit. De Bijbel noemt dat ons zondige vlees. Onze zondige natuur. En dat zie je hier ook. Waar zie je dat aan? Aan het feit dat God 2 profeten tot deze mensen gestuurd heeft. En die profeten kennen de goed doordat ze allebei een Bijbelboek hebben geschreven. De ene heette Haggai en de andere heette Zacharia. Het zijn de op één na laatste boeken van het Oude Testament. Malachi komt er nog achteraan, die komt uit een veel latere tijd. Zelfs nog na Nehemia. En als je nou het boek Haggai leest, dan zie je dat er nog heel wat anders aan de hand was. Daar wordt helemaal niet gesproken over de tegenstanders en over de politici, de raadgevers van de koning, die het allemaal samen voor elkaar krijgen dat de bouw van de tempel stagneert. Wel, nee. Dat speelde wel een rol. Maar er was iets anders dat veel grotere rol speelde. En dat was de slapheid en de vatsigheid van de Judeërs zelf. Weet u, ze kwamen met geweldig enthousiasme uit Babel. Het gaat vaak zo met mensen. Er ontstaat ergens een nieuwe gemeente. En dan begint men met geweldig enthousiasme de schouders eronder te zetten. En na een verloop van tijd verslapt het. En als je Haggai 1 goed leest, dan zie je het verslapt. Doordat die mensen veel meer bezig waren met hun eigen huizen. U woont daar, zegt de profeet. En God zegt dat door de profeet. Jullie wonen daar in jullie wel doortimmerde huizen. Dat was het eerste waar ze naar dachten. Als ze aankwamen in het land, dachten ze allereerst aan hun mooie huizen die ze zelf daar wilden bouwen. Een eigen bestaan dat ze wilden opbouwen. En ze vergaten de bouw aan het huis van God. Menselijk kun je dat goed voorstellen. Je moet toch een onderdak hebben voor je gezin. Voor je vrouw en je kinderen. Je wilt toch weer een bestaan opbouwen. Er moet weer een inkomen komen. Er moet weer een boerderij worden opgezet. Je hebt weer beesten nodig. Landerijen moeten weer bewerkt worden. Je kunt het je allemaal zo goed voorstellen. En de bouw aan het huis Gods stagneert. Dat is toch wonderlijk? Maar waar waren ze alweer teruggekomen? Ze hadden toch mooie landerijen in Babel? Ze hadden daar zoveel prijs gegeven. Een goed bestaan. Om in Israël weer een nieuw bestaan op te bouwen. Waarom? Waarom namen ze al die moeite? Omdat ze daar waren waar God woonde. Dat was toch het ideaal? En dan komen ze in het beloofde land aan. En dan blijkt al heel gauw dat ze meer geïnteresseerd zijn in hun eigen huizen die ze daar willen gaan bouwen. Dan in het huis van God. En dan leren we hier iets heel belangrijks. Als je oppervlakkig het boek Esra leest, dan denk je, die bouw stagneerde door de tegenstanders. Die allerlei handlangers hadden. Onder de politici. En daardoor van hoger hand werd die bouw stilgelegd. Ach, wat zielig. Maar lees je het boek Haggai. In mindere mate ook het boek Zacharia. Maar vooral dat kleine boek Haggai. Dan zie je dat er heel wat anders aan de hand was. De hoofdreden waren niet de buitenstaanders. De hoofdreden dat waren ze zelf. En dat is een goede geestelijke les voor ons. Let maar eens op hoe makkelijk wij het voor elkaar krijgen. Om factoren buiten ons de schuld te geven van een situatie. Dat kan op je eigen gemeente betrekking hebben. En dat noem ik speciaal omdat het hier gaat over het bouwen aan het huis van God. Het succes van een gemeente, of succesen als u dat beter vindt. De succesen van een gemeente die hangt vaak af van de tijd en de energie die de leden van zo'n gemeente bereid zijn te steken in die gemeenschap. Wij zitten hier, neem ik aan, met mensen uit allerlei verschillende gemeenten. Dus niemand van ons hoeft zich speciaal aangesproken te voelen. Maar dat geldt voor al die gemeenten die hier vanavond vertegenwoordigd zijn. Het succes van die gemeente is afhankelijk van de geestelijke energie die wij samen bereid zijn erin te steken. Maar velen van ons, wij leven immers in een tijd van grote welvaart. De een heeft het wat minder dan de ander. Maar toch in het algemeen hebben we het nog nooit zo goed gehad vergeleken bij onze voorvaderen. En dat is nog niet eens zo gek lang geleden. We hebben het nog nooit zo goed gehad. En we zijn daar ook intensief mee bezig. Om het nog beter te krijgen. We zijn hard aan het werk voor ons gezin. We hebben veel meer tijd nodig voor ons gezin dan onze voorouders die veel meer kinderen hadden. Een eigenaardige regel. We hebben het erg druk. Vroeger was moeder er voor het gezin en vader kon 's avonds naar de kerkenraad of allerlei andere geestelijk werk doen. Vandaag niet meer. Vandaag moet vader ook helpen in het gezin, op zichzelf billig. Maar dan denk je natuurlijk dat moeder dan 's avonds erop uit kan gaan voor geestelijk werk. Nee, ze zijn samen bezig voor die kinderen die veel geringer in aantal zijn dan vroeger. Dat is gewoon een list van de duivel. Hij heeft nu niet alleen de moeders, maar ook de vaders uitgeschakeld. Zijn handen vol aan die paar kinderen. En het is misschien wel heel goed dat er veel aandacht aan die gezinnen wordt besteed. Maar dat doet mij wel erg veel denken aan Haggai hier hoor. Jullie allemaal met jullie wel doortimmerde gezinnen. En hoeveel mensen zijn er nog bereid hun handen uit de mouwen te steken voor de plaatselijke gemeente. Voor het huis van God. Voor de bouw van het huis van God. Want ze denken, ach, die gemeente dat loopt wel. Er is zondags heus wel iemand om het woord te brengen. Er is wel iemand bereid om de plaats achter de piano in te nemen. En om de collecte op te halen. En er is ook wel een oudste bereid om de dienst te leiden. Nou ja, wat heb je nou dan verder nodig? Het rijlt en zeilt wel. En dan komt die geestelijke slapheid erin. Want zo'n gemeente, die bestaat niet alleen maar uit de vraag of ze een samenkomst kan runnen. Er is niet zoveel geestelijke kracht voor nodig. De geestelijke kracht zit hem in het totaal van de geestelijke toewijding van al die gelovigen bij elkaar. En dat is het grote probleem vandaag. Het probleem waarom het in veel gemeenten zo'n slappe boel is. Dat is niet omdat wij, om het met een vroom woord te zeggen uit Zacharië 4, nou we toch over Zacharië hebben. Het is nu eenmaal de dag der kleine dingen. Dat is een goedkope smoes. Nee, lees dan maar het boek Haggai. Wat doen jullie allemaal? Allemaal bezig met jullie eigen zaakjes. En de gemeente geslapt. Hoe moeilijk is het vandaag niet, of het nou reformatorisch of evangelisch is, om ouderlingen of oudsten te vinden in de gemeente. Mensen die bereid zijn er tijd en energie aan te besteden. En zich ook nog bloot te stellen aan de kritiek van de gemeenteleden. Want die weten het natuurlijk allemaal veel beter dan die oudsten. Het is zo moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn daar geestelijke energie in te steken. Terwijl een werkelijk bloeiende gemeente, dat is een gemeente waar heel veel mensen bereid zijn heel veel energie erin te steken. Mensen die actief zijn in het pastorale team, zodat niemand erbij hangt, iedereen zorg krijgt die zorg nodig heeft. Die actief is in evangelisatie, want een niet evangeliserende gemeente is een dode gemeente. Die actief zijn in de prediking waar werkelijk de geest van God krachtig werken kan. Dat kan alleen maar als we die boodschap van Haggai 1 ter harte nemen. En als wij bereid zijn die geestelijke toestand van ons onder ogen te zien. En onze handen uit de mouwen te steken om te bouwen aan het huis van God. In hoofdstuk 5 zie je dat de herbouw van de tempel weer ter hand wordt genomen. Maar dat was niet alleen maar omdat de koning Darius daarvoor de toestemming gaf. En dat wordt in dat hoofdstuk 5, daar kunnen we kort over zijn, zeer uitvoerig beschreven. De leiders, die niet-Joodse hoofdlieden in dat land, die schreven aan koning Darius, koning, kan dat eigenlijk wel wat ze hier aan het doen zijn, die tempel herbouwen? En die laat het nakijken in de archieven en die stuurt een heel uitvoerig antwoord, staat hier allemaal in. En die koning die zegt, ja hoor, dat klopt helemaal. Koning Kores heeft daarvoor de toestemming gegeven. Hij heeft zelfs gezegd dat hij het ook helemaal financiert. Daar stond er in hoofdstuk 1 nog niet eens bij. Hij betaalt de kosten, dus de bouw kan weer voortgaan. De politiek heeft het weer in orde gemaakt. Zie je, dat is de kant die we in Ezra beschreven vinden. De toestemming van de koning komt weer en ze kunnen weer verlicht ademhalen en de bouw hervatten. Maar leg je daar het boek Haggai naast, dan zeg je, oh wacht even, die toestemming van de koning, dat was helemaal niet het moeilijkste probleem. Die koning maakt niet eens moeilijkheden, het zijn die hoofdlieden daar in het land die moeilijkheden maken, maar de koning die laat het nakijken en die staat er helemaal achter. Nee, de echte moeilijkheden staat er binnenin. Wat is het heerlijk om profeten te hebben. Haggai en Zacharia, we hebben vandaag die profetische dienst net zo nodig. Profeten, dat zijn mannen en vrouwen, dat zijn profetessen, die spreken, dat is een definitie van een profeet, die spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Die met recht kunnen zeggen, zo zegt de Heer. Als het goed is, is alle prediking, ik preek nou niet, ik hou een bijbellezing, even voor de duidelijkheid dat u het verschil weet. Preken doe ik meestal op zondag. Als er gepreekt wordt, dan is dat een boodschap rechtstreeks van de Heer de God. Anders is het geen goede preek. Het moet een profetische preek zijn. Daarom spreek ik ook veel moeilijker. Dit is gewoon uitleggen wat er staat. Maar preken, dat betekent de overtuiging dat ik hier en nu de boodschap geef die de gemeente nu nodig heeft. Dan kan alleen de Heere God rechtstreeks aan mij vertellen. Dat is profetische bediening. Een gemeente kan niet zonder die profetische bediening. Want we hebben de schrift, en dat is heerlijk. We hebben de Heilige Geest, dat is heerlijk. Maar door die Heilige Geest hebben we boodschappen nodig van mensen die ons verder helpen. Die de wil van God duidelijk maken voor deze gemeente. En die ons de weg wijzen die we gaan moeten. En dat deden deze profeten. Elk op zijn eigen wijze. Zacharia is weer heel anders dan Haggai. Met heel andere accenten. Zacharia spreekt ook veel meer over de toekomende messiaanse tijd. Dat doet Haggai veel minder. Ze doen precies wat in 1 Korinthe 14 vers 3 staat. Daar staat, wie profeteert spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. Dat mag je niet omdraaien. Niet iedereen die stichtelijk, vermanend en vertroostend praat, profeteert. Een koe is wel een dier, maar een dier is geen koe. Dat zie je ook. Maar wie profeteert, heeft dit effect. Het sticht, het bouwt op en het vermaant. Maar daarmee is niet beschreven wat profeteren is. Profeteren is spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Daar wordt de gemeente door opgebouwd. En dat betekent luisteren naar de stem van de Heer. Dat is een prachtig woord in Openbaring 2 en 3. Daar staat er 7 keer. Wie hoort, wie oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie zijn degenen die in deze gemeente hier, waar we nu te gast zijn, horen wat de geest tot deze gemeente zegt. En de gemeente waar u toe behoort, u die hier ook te gast bent, wat zijn de mannen en de vrouwen die bij u horen wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen? Wie hebben oren die zo dicht bij de mond van God zijn dat zij horen wat de geest tot ons te zeggen heeft? En dat kunnen woorden van vermaning zijn, zoals Haggai dat deed. Die de slapheid dat van het volk aanspreekt. En ze aanspoort zich te bekommeren om de gemeente van God. En daaraan te gaan bouwen. En aan de andere kant Zacharia, die tegelijkertijd dat plaatst in het geweldig perspectief van de toekomst. Wanneer de Messias komt. Zoals ook wij het elke keer weer nodig hebben om herinnerd te worden aan de wederkomst van Christus. In het begin van hoofdstuk 6. Het gaat eigenlijk helemaal door tot hoofdstuk 6 vers 12. Krijg je die lange antwoordbrief van Darius. En dat is wel bijzonder, want je ziet daaruit vers 3 hoe groot die tempel moest worden. Dat lazen we ook niet in hoofdstuk 1. Dat horen we nu uit het archief van koning Kores, hoe groot die tempel weer wel niet moet worden. Die tempel was veel groter dan die van koning Salomo. En later heeft koning Herodes, dan zijn we alweer eeuwen verder, die tempel zo ontzettend mooi versierd. Dat het een schitterend bouwwerk was, wijd en zijd beroemd in de hele oudheid. En toch was het in zekere zin een lege huls. Wist u dat? In de eerste plaats het allerbelangrijkste tempel, wat in de tempel stond, binnen in het heiligdom, dat was de Ark des Verbonds. Die was verdwenen en die is nooit meer teruggekomen. In Jeremia 3 vers 16 staat ook, de Ark zal niet meer gedacht worden. Daar zal niemand meer aan terugdenken. Futsi, weg, verdwenen. In dat opzicht was de tempel een lege huls. Toen het voorhangsel scheurde op het moment dat de Heer Jezus stierf, konden de priesters naar binnen kijken. En wat zagen ze? Niets. Dat was heel schokkend. Er was niets te zien. Er was nog iets wat ontbrak. Dat zagen ze ook niet. Dat was de wolkolom. We lezen straks over de inwijding van de tempel. Maar we lezen nooit dat de heerlijkheid des Heeren zichtbaar in de gedaante van wat de Joden noemen de Shechina, de wolkolom, neerdaalde op die tempel. Misschien was dat wel één reden waarom de ouden huilden. Ze dachten het wordt nooit meer zoals het was. Van buiten was die tempel veel mooier dan die van Salomo. En ook veel groter, lezen we hier. Maar van binnen was het een kale lege huls. Niet de heerlijkheid des Heeren, zoals je die vindt en bij de tabernakel. In Leviticus 9. En later bij de tempel. In 1 Koningen en 2 Kronieken wordt dat beschreven. Waar de heerlijkheid des Heren uit de hemel neerdaalt. Dat het vuur ook neerdaalt op het altaar. Dat is allemaal afwezig. Je zou kunnen denken het was een kale boel. Weet je dat veel christenen dat ook hebben? Misschien lezen ze wel eens een boek over de geschiedenis van de baptistengemeente. En dan denken ze, jongen, in de 19e eeuw, dat was wat. Maar ja, dat hebben wij allemaal niet meer. Zo mooi als het in het begin was. Of ze lezen boeken uit de tijd van de reformatie. Hangt een beetje af van wat voor richting je bent. Hè? Maar als je Calvinist bent, dan lees je een boek over hoe dat was in de tijd van Calvijn. En denk je, jongen, zulke mannen als Calvijn, die hebben we toch eigenlijk niet meer. Het is voorbij hè? De tijd van de grootheid van de kerk. Ach nee, hè? Dan komen ze weer met die mooie tekst uit Zacharië 4. Het is de dag van de kleine dingen. En dat zeggen ze dan een beetje met een somber hoofd. Soms denk ik ook wel eens, het is een beetje een excuus om je nog uit te strekken naar grote, om je niet meer uit te strekken naar grote dingen. Want waarom zou de Heer vandaag geen grote dingen willen geven? En Haggai had dat door. In Haggai 2 spreekt hij die mensen aan die zeggen, ach, wat stelt die tempel nou helemaal voor? En dan zegt hij, als jij je nou wil vergelijken met de tijd van vroeger, bedenk dan een paar dingen heel goed. Een paar dingen zijn niet veranderd. Dat is dit. De Heere God belooft aan zijn volk dat hij met hen zal zijn. Met zijn woord en met zijn geest. Precies zoals hij dat deed bij de uittocht uit Egypte. Het woord van God was er, via Mozes. En de geest van God was er, op Mozes. Later ook op de 70 oudsten. Later ook op Jozua. Woord en geest. De ark is hier niet meer. De heerlijkheid is hier. De wolkolom is er niet meer. Maar twee dingen zijn er wel. Het woord en de geest. En dat mag je onthouden. Tegen iedereen die klaagt dat het in Gods kerk niet meer zo mooi is als het vroeger was. Niet vergelijken met de tijd van de kerkvaders en met de tijd van de reformatie en weet ik wat. En de grote opwekkingen van de 19e en 20e eeuw. En dan zo'n beetje een somber gezicht trekken. Dan zeg jij, maar ik heb gehoord dat twee dingen onveranderd zijn. We hebben nog steeds het woord van God in handen. En de Heilige Geest is nog steeds even ruim beschikbaar als dat was in de begintijd van de kerk. Sterker nog, er was nog nooit zoveel belangstelling voor de Heilige Geest als in onze dagen. Woord en geest samen. Kijk niet naar wat we niet meer hebben. Kijk naar wat God ons nog altijd gelaten heeft. En wat voor de bouw van het huis van God nog steeds belangrijk is. We hebben geen apostelen meer. We hebben niet meer zulke grote mannen als de reformatoren. Maar twee dingen hebben we wel. Dat is het woord van God. En dat is de geest van God. Daar heb je eigenlijk wel meer nodig. Natuurlijk, we hebben mensen die dat woord ook nog steeds ons voorhouden. Maar elke gelovige heeft de Heilige Geest. En als zij werkelijk zich openstelt voor de volheid en de rijkdom van de Heilige Geest, dan kunnen er geweldige dingen gebeuren in de gemeente van God. Maar heb je mensen nodig die ook werkelijk de rijkdom van dat woord en van de geest ook vandaag nog naar voren kunnen brengen. Dat is heerlijk. En we hebben nog steeds de gemeente van God. In de eerste eeuw kwamen gelovigen samen in plaatselijke gemeenten. En wij doen het vandaag nog steeds. Gemeente zijn is iets dat we al 2000 jaar doen. En het is nog, en het gebeurt nog steeds. En er zijn nog nooit zoveel gemeenten geweest als vandaag op aarde. Ongelooflijk. Zeg niet dat God niet meer werkt. Als het de dag van de kleine dingen is, dan mag dat misschien in Heerenveen zo zijn. Maar in China bepaald niet hoor. En in Afrika niet. En in Zuid-Amerika niet. Waar elke dag 100 tot 140.000 christenen bijkomen. In al die landen. God is machtig bezig. Want zijn woord is niet veranderd. En het raakt mensenharten nog altijd. En zijn geest is niet veranderd. En de wonderen van zijn geest gaan over deze wereld. En trekken mensen tot de Heer Jezus Christus. Nog altijd net als vroeger. Het fundament van de tempel is nog hetzelfde. Het altaar is hetzelfde. En wat is het heerlijk. Als dan eenmaal die dienst van de profeten werkzaam wordt onder hen. Als echt het profetisch woord weer mag beklinken. En dat is wat anders dan bijbelstudie. Hè? Het profetisch woord, nogmaals voor alle duidelijkheid. Dat is het woord dat de Heer de God door zijn geest ons hier en nu schenkt. Dat wat wij nodig hebben, hier en nu. Om aangemoedigd te worden te bouwen aan het huis van God. Dan zie je dat in een wipje dat werk gereed komt. We kunnen het uitrekenen. 516 voor Christus. Daar hebben ze toch nog 23 jaar over gedaan. Dat is toch nog een hele tijd. Maar goed, het was ook een grote tempel. Na 23 jaar, het had veel korter gekund als ze niet zo slap waren geweest. Na 23 jaar komt die tempel gereed. En dan staat er in vers 16 dat ze met ongelofelijke vreugde, dat kun je goed voorstellen, de inwijding van dat huis Gods hebben gevierd. En dan komt een vers waar ik straks al even op zin speel. En dat tegen alle sectarisme ingaat. 12 geitenbokken tot een zondoffer voor geheel Israël naar het getal der stammen Israëls. Moet je nagaan, de 10 stammen waren in het Assyrische Rijk ten onder gegaan. Een groot deel van de 2 stammen zat nog steeds in Babel. Maar deze mensen dachten niet sectarisch. Zij hadden het hele volk van God op het oog. En het gaat hier bovendien nog over zondoffers. Zij beleden als het ware de zonde van alle 12 stammen Israëls voor Gods aangezicht. Zij maakten zich één met de zonde van het hele volk. Sectarische mensen kennen dat niet. Die wijzen naar de grote kerk en die zeggen, nou, wij zijn niet zo. Want wij zijn trouw op dit punt en op dat punt, daarom hebben we ons ook van die grote kerk afgezonderd. Dat is typisch het sectarische denken. Klein clubje, gescheiden van de grote massa, je daarboven verheven voelen, boven die mensen die het allemaal zoveel minder zien dan wij. Wij hebben de waarheid in pacht. Dat is het sectarische denken. Dat hadden deze mensen niet. Zij begrepen, die tempel is de tempel van het hele volk van God. Als je in Heerenveen woont, dan mag je voor niks minder gaan dan voor het hele volk van God in Heerenveen. Alles wat, ja, je kan niet met allemaal in dit gebouw bij elkaar komen. En het is ook goed dat er in elke straat, op elke straathoek een gemeente is, dat is het punt niet. Als je je maar verbonden voelt met hen allemaal. Ook al denken ze dan over allerlei zaken misschien anders dan jullie dat doen. Dit is de verbondenheid met Gods volk. En dat een zondoffer brengen betekent, we maken ons ook één met de zonden van Gods volk in deze plaats. En van Gods volk in Nederland. En van Gods volk wereldwijd. Wij zijn niet beter dan de anderen. Wij stellen ons boven, niet boven medechristenen. Want ons gaat het om het ene volk van God. De tempel van God is nooit een plaatselijke gemeente die zich sectarisch verheft boven andere gemeenten. De tempel van God is het geheel van alle gelovigen. En helaas zijn we niet met alle gelovigen één, want we denken verschillend over de doop en over de geestesgaven en over de plaats van de vrouw en noem het maar op. Als God een opwekking in Nederland zou geven, dan zou het op die drie punten onmiddellijk weer uit elkaar vallen. Helaas. En het duizendjarig rijk zou er misschien ook een ruzie over maken, ik weet het niet. Zo gaat dat vaak. Omdat we onze eigen standpunten zo belangrijk vinden dat we dat een rechtvaardiging in vinden om gescheiden te zijn van anderen. En dat is eigenlijk verschrikkelijk verdrietig. Daarom is dit zo mooi. 42.000 mensen. Maar ze stellen zich op de grondslag waarin ze zich verbonden weten met alle ware gelovigen. Met al diegenen die behoren tot het volk van God. En dat vind je heel vaak in de Bijbel. Elia, die behoorde tot de 10 stammen. Die richtte op de Karmel een altaar op met 12 stenen van alle 12 stammen. Hij wilde zich boven de verdeeldheid van Gods volk verheffen. Hij zag maar 1 volk van God. En dat is het geheel van alle ware geloven. En zo mag het ook voor ons niet anders zijn. Je inzetten voor de plaatselijke gemeente betekent niet je inzetten voor een bepaalde secte. Het betekent uiteindelijk, als ik nou weer even de plaats in gedachten neem, het betekent uiteindelijk je inzetten voor het hele volk van God in Heerenveen. Dat is Gods kerk hier. En dat we allemaal kleine filialen daarvan kennen, dat is om allerlei praktische redenen niet te vermijden. Maar we gaan niet voor iets dat minder is dan het hele volk van God in deze plaats. Dat is de geweldige les. En dan staat er tenslotte, als dat dan gebeurd is, dan volgt daarop bijna onmiddellijk op de 14e dag van de eerste maand het Pascha. Nou, Pasen kun je altijd wel overal vieren. Ik bedoel, Joden overal in de hele wereld vieren nog steeds een sedermaaltijd met Pasen. Dat is dan weer precies over een half jaar. We leven nou in de tijd van het Loofhuttenfeest. Pasen is een half jaar later of een half jaar eerder. Maar pas echt Pasen is het als je je paaslammeren hebt. Wat is nou een sedermaaltijd zonder een paaslam? En als je die paaslammeren kunt slachten op de enige plaats waar dat geoorloofd is, in de tempel van Jeruzalem. Dus het is een Pascha anders dan alle anderen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 5 ook, ons Pascha, ons paaslam is geslacht, Christus. Pascha is een volk dat je viert als gezin, maar je viert het toch tegelijkertijd, een feest dat je viert als gezin, maar toch tegelijkertijd met het hele volk. Pascha is het feest van het ene volk van God dat uit Egypte werd uitgeleid. Pasen vieren in Heerenveen betekent dat God onze baptistische broeders en zusters heeft uitgeleid uit de slavernij van de zonde, maar ook onze hervormde en onze gereformeerde en onze christelijk gereformeerde en onze Nederlands gereformeerde en hoe ze allemaal nog meer mogen heten en de evangelische en de charismatische, heeft ze allemaal uitgeleid, want dat is het ene volk van God. Pascha verbindt mij met het hele volk van God. Met al diegenen die gekocht zijn met het bloed van dat ene paaslam. En als ze dat paasfeest gevierd hebben, dan staat er dat ze het feest van de ongezuurde broden vieren. U weet, die week van de ongezuurde broden, die volgt onmiddellijk op het Pascha. Dat betekent dat deze mensen ernst maakten met hun levensheiliging. Al het zuurdeeg hadden ze uit hun huizen verwijderd. Ze hadden alle hoeken en gaten afgekeken of er ergens nog broodkraam moest lagen. Want er zit ook zuurdeeg in, dat moest er allemaal uit. Een bezinning op echte reiniging, echte heiliging, echte toewijding. Om op basis van wat het paaslam voor ons heeft volbracht, feest te vieren voor het aangezicht van God. Wordt in 1 Korinthe 5 zo uitgelegd. Laten we dan feest vieren. Niet met ongezuurd deeg, ook niet met het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden. Dat betekent in symbolische taal, als reine, geheiligde, toegewijde mensen. En wat een vreugde was er. Want staat er in vers 22, De Heere had hem verblijd. Hij had het hart van de koning bewerkt dat hij weer toestemming gaf. Ze hadden de bouw van de tempel kunnen voltooien. Ze konden weer voor het eerst offers brengen. Ze konden Pasen vieren zoals ze dat nooit in Babel hadden gedaan. Want ze konden hun lammeren daar slachten in de voorhof van deze nieuwe tempel. Eén grote vreugde. Wat een zegen is dat. Wat is feestvieren. Maakt het niet uit wat de tijden zijn waarin we leven. Hoe moeilijk die ook zijn. We maken de tegenstanders niet meer uit. Paulus schreef in 1 Korinthe 16. De Heer heeft voor ons een geopende deur gegeven. En er zijn vele tegenstanders. Het klinkt zo leuk tegenstrijdig, hè? Wij zouden zeggen, ondanks dat er zoveel tegenstanders zijn, is er een geopende deur. Want als God een open deur geeft, dan kan niemand hem sluiten. Dan kun je daardoor gaan, al zijn er 1000 tegenstanders. Maakt niet uit. Ondanks alle tegenstanders. Zowel van buiten, als ook die in hun eigen hart zaten. Heeft God dit mooie feest voor hen bereid. De bouw van de tempel van God. En van het altaar. Maar de moeder was misschien die tegenstander van binnen. Wat een zegen als God ook vandaag mannen en vrouwen geeft. Die ons profetische woorden spreekt. Om ons terug te brengen tot de dienst van de Heere God. Ons onze eigen belangen te laten vergeten. En ondergeschikt te maken in elk geval. Aan de belangen van Gods huis. Je inzetten voor zijn gemeente. Je zegt, is het dan niet beter om evangelisatiewerk te doen? Ja, maar waar wil je dan die bekeerde mensen naartoe brengen? De gemeente moet een thuishaven zijn waar die mensen zich thuis kunnen voelen. Je hebt een sterke gemeente nodig om te kunnen evangeliseren. Want het gaat hem niet om zieltjes te winnen. Die zieltjes moeten worden ondergebracht in een sterke gemeente. Waar ze verder kunnen groeien en opgebouwd worden. Trouwens, de gemeente wordt ook opgebouwd door mensen te winnen voor de Heer Jezus en toe te voegen aan de gemeente. Dan laten we doorgaan in Gods kracht. Gods woord is nog met ons. Gods geest is nog met ons. En die twee samen zijn genoeg. Om de bouw van het huis van God ook vandaag voor te zetten. Een huis waarin de Heer kan wonen. Hier op aarde. Te midden van de volken. In onze harten. En in ons midden. God zegene zijn woorden.